Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
Afgelopen weekend keek ik de live action versie van Mulan. Net zoals toen ik voor het eerst de tekenfilm zag, een magische ervaring. Want of het nou tv, film of de Vogue is, ik zie zelden iemand die op mij lijkt. Gek eigenlijk, dat ik me nu ik de paar Hollywoodfilms met wel een Aziatische cast heb verslonden, realiseer hoe groot het gemis is. Inmiddels kan zelfs een mierzoete, commerciële Disney-scène tussen Mulan en haar ouders me tot tranen roeren. Verschillende nieuwe omroepen zijn de laatste tijd in het nieuws geweest, omdat ze een plekje op de Nederlandse tv willen krijgen. Denk aan Omroep Zwart en Ongehoord Nederland. Nu doet ook een omroep, zoals ze het zelf zeggen, gericht op Aziatische Nederlanders, een gooi naar een plaats in het omroepbestel. Omroep Pan-Asian Connections, kortweg PAK, hoopt voor het einde van het jaar 50.000 leden binnen te halen. In deze aflevering daarom de vraag: waarom hebben Aziatische Nederlanders een eigen omroep nodig? Mijn gasten deze aflevering zijn Kwee-Kwee Pan, de voorzitter van PAK, en Jeroen de Kloet, China-deskundige en docent media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center.
Kwee-Kwee, om tot het publieke bestel toe te treden, heeft Omroep PAK dus minimaal 50.000 leden nodig. Hoe ver zijn jullie nu? Hoeveel heb je er nu binnen?
We zijn natuurlijk recentelijk gestart, dus we zijn nog niet heel erg ver. Maar we hebben wel een hele goede hoop. Dus we hebben er nu, ja, een echt getal noemen, net onder de 1000. Dus
nog een hoop te gaan.
Nog een hoop te gaan. We hebben gisteren een massamail uitgestuurd naar heel veel petitieondertekenaars.
Oké. Okay. Hey, en Jeroen, vanuit jouw ervaring als China-deskundige in juist de media en cultuur, denk je dat er genoeg animo is voor een omroep als PAK?
Ja, ik hoop het wel. Ik denk het ook wel. Maar natuurlijk, er zijn hele grote Aziatische gemeenschappen die wonen in Nederland. En er is zeker behoefte aan. Dus ik denk zeker dat daar een animo voor is. Wat ook urgentie is om zo'n omroep te starten.
Ja. En Gwee-Gwee, als jij dat zou moeten omschrijven, hè, omroep PAK, wat is het voor jou? Wat moet het worden?
Omroep PAK zou voor mij eigenlijk een podium moeten zijn voor verhalen vanuit een Aziatisch-Nederlands perspectief. Dus een ander perspectief dan we nu momenteel krijgen over die verhalen die nu worden verteld over de link tussen Nederland en Azië.
En wat bedoel je precies met dat andere perspectief?
Het andere perspectief dat verteld wordt van zoals mensen zoals jij en ik, die dus ook biculturele achtergrond hebben, waardoor je de cultuur iets meer hebt meegekregen en een andere kijk misschien hebt, en eigenlijk wel zeker van weet, hoe je naar bepaalde thema's, hè, zeg even over China, want dit gaat over China, te begrijpen. Dat er meerdere invalshoeken zijn op hetzelfde verhaal.
En Jeroen, ik zie jou knikken en je zei ook net van, nou, er is ook wel urgentie. Waar komt die urgentie bij jou vandaan?
Nou ja, kijk, als je ziet wat er gebeurd is de afgelopen decennia, is dat Azië heel erg belangrijk is geworden wereldwijd. Dat is niet alleen China, maar je ziet ook Indonesië komt op. India is heel belangrijk, Japan is heel belangrijk. En als je kijkt bijvoorbeeld naar het Nederlandse nieuws van het afgelopen jaar, de dominantie van de verkiezing van Trump. Dat vond ik echt toch heel opmerkelijk. Dat je ziet hoe weinig Azië dan toch in het nieuws is. En hoe weinig ook een Aziatisch perspectief gegeven wordt. Dat als Azië in het nieuws is, zijn het inderdaad vaak witte journalisten die gaan uitleggen voor Nederlanders wat er gebeurt in Azië. Ik denk dat dat heel problematisch is. Dat is één deel van het verhaal. Ik denk het andere deel van het verhaal is ook dat de Aziatische gemeenschap in Nederland zelf helemaal niet echt zichtbaar is of wordt binnen het Nederlandse media, binnen het Nederlandse omroepstelsel. Wordt toch heel erg gedomineerd door de witte journalisten. Dus ik denk dat die twee kanten heel problematisch zijn.
En Gwee-Gwee, als je naar de twee kanten kijkt, het gebrek aan representatie aan de ene kant en aan de andere kant de verhalen die verteld worden verteld vanuit een wit perspectief. Hoe vind jij dat nu Aziatische Nederlanders of Chinese Nederlanders in het bijzonder worden neergezet in de Nederlandse media?
Om te beginnen zijn we niet echt zichtbaar. Dus hoe we worden neergezet, er zijn bijna geen voorbeelden dat we worden neergezet. En als we al neer worden gezet, dan is het vaak als een typetje en een sketch. Dus er is niet een normale rol neergelegd voor iemand zoals ik, die dan hier geboren is, getogen is, moeder is, een Nederlands is, maar wel met een Aziatische achtergrond. En economisch, om het zo te zeggen. Als een soort expert of een normale rol zoals wij hier in de samenleving werken en leven. Het is altijd de ander die we zijn.
En wat doet dat met jou als iemand van Chinese afkomst?
Ik vind het heel erg jammer, een soort gemis. Hè? Want wat belangrijk is ik heb 3 jonge kinderen, is dat je jezelf terugziet op beeld. Je doet wat je ziet in een bepaald opzicht. En je moet jezelf kunnen herkennen ergens in, om ergens in te kunnen geloven en te dromen. Als je naar Amerikaanse representatie kijkt, dan gaat het er vaak over kijken naar een venster en een spiegel hebben waar je jezelf in herkent. Bij kijken naar een venster bedoelen ze dan dat je iets kunt dromen, dat je iets kunt anders zijn dan wat je kent. En het spiegel hebben dat je er... Ja, dat het ook voor jou weergelegd is. Je mist de rolmodellen in de Nederlandse samenleving die op je lijken.
Denk je dat Aziatische kinderen bijvoorbeeld nu daardoor minder groot durven te dromen dan bijvoorbeeld witte kinderen?
Ja. Ik denk dat je op een bepaalde manier gevormd wordt door de media. Media is zo aanwezig en steeds meer. Je spiegelt jezelf eraan. Dus als je jezelf nergens in terugziet, wat je dan krijgt is dan een soort... mag ik er wel bij horen? Hoor ik er wel bij? Dat is 1. En wat zijn de mogelijkheden als je degene die je ziet een rare stem heeft, of niet goed Nederlands kan praten, of een beetje heel vroegtijdig doodgaat, of niet sexy is? Dan doet dat iets met je. Want als je als man bent en je ziet eigenlijk jezelf nooit terug en je ziet ze alleen als een soort sulletje of een geek, ben je dan wel in staat dan ook gewoon je daarboven neer te zetten? Dat je eigenlijk wel sexy bent. Want iedereen om je heen denkt dus dat elke man die Aziatisch is niet sexy kan zijn of geen vrouw kan zijn, een beetje sulletje is.
Kun je dan verheven boven dat beeld als dat alles is wat je ziet? Ja.
Ja.
Jeroen, herken jij dat, het verhaal van Gregory?
Ja, ik herken dat wel. Ik denk wel dat je een beetje uit moet kijken van, het is natuurlijk niet zo dat de media direct zo'n directe invloed hebben op het publiek. Maar ik herken wel dat, ik denk wel dat voor Aziatische modellen, dat er gewoon heel weinig beelden in de media circuleren. Wat je nu wel ziet natuurlijk dat de media steeds transnationaler wordt. Waardoor bijvoorbeeld de populariteit van K-pop, die de laatste tijd heel erg toeneemt, biedt natuurlijk een nieuw platform voor Aziaten in Nederland. Maar dat is dus ook op een bepaalde manier, geeft wel ook die uitsluiting weer. Dat dus binnen het Nederlandse medialandschap zie je dat soort beelden echt heel erg weinig. Heel af en toe zie je het, maar echt heel erg weinig. En bijvoorbeeld als je kijkt, dat is een heel lang geleden Psy, dat is zo'n 8-9 jaar geleden volgens mij, met Gangnam Style. Ik denk een reden waarom het zo populair werd wereldwijd, was ook dat het een beetje dat stereotype beeld van de rare Aziatische man weer bevestigde. En het gaat er juist om dat je ook echt heel andere vormen van Aziatische mannelijkheid in beeld gaat brengen. En dat zie je nu nog echt heel weinig.
En ik herken dat wel wat jullie allebei zeggen. Op de Nederlandse tv komt gelukkig steeds meer aandacht voor Nederlands met een andere route. Of weet je, voor allerlei nationaliteiten en visies. Maar tegelijkertijd hoor ik jullie ook allebei zeggen van de Aziatische Nederlanders in het bijzonder blijven wel onderbelicht. Of het Aziatische perspectief blijft onderbelicht. Jeroen, hoe denk je dat dat komt? Dat specifiek dat perspectief zo onderbelicht raakt?
Dat is denk ik deels omdat de Aziatische gemeenschap in Nederland, en echt wereldwijd is het een fenomeen, wordt vaak gezien als een soort van modelminderheid. Want ze werken hard, je hebt geen last van ze. En dat eigenlijk legitimeert dan ook heel sterk een gebrek aan interesse in de Aziatische medeburger. En je merkt ook in Nederland vaak dat er met andere standaarden wordt gemeten. Bijvoorbeeld, vroeger werd vaak heel vaak gezegd van over de Marokkaanse Nederlanders, die moeten allemaal Nederlands leren. Dat is belangrijk, integratie, da-da-da. Terwijl de Chinese Nederlanders, die eis veel minder werd gesteld. Dus dan zie je dat eigenlijk wordt gemeten met verschillende maten, want dat is de modelminderheid. Maar dat eigenlijk weerspiegelt dat ook een gebrek aan interesse in die Aziatische minderheid, hoe die leven in Nederland. Dus het speelt met wereldwijde stereotypes over de Aziat als een hardwerkende burger waar je geen last van hebt. Kijk, dat is een heel problematisch stereotype, denk ik.
En jij bent zelf natuurlijk ook docent media en cultuur aan de UvA. Hoe gaan jullie hiermee om in de opleiding bijvoorbeeld?
Nou, wij proberen in de opleiding wel degelijk te kijken naar vraagstukken rondom representatie. Van op welke manier worden mannen en vrouwen in beeld gebracht? Op welke manier worden verschillende culturen in beeld gebracht? Dus in die zin zie je wel degelijk dat wij daar ook op reflecteren. En we hebben ook een toenemende mate internationale studentengemeenschap die ons ook confronteren. En dat is heel interessant nu, want tegelijkertijd, net als in alle andere opleidingen, wetenschappelijke opleidingen in Nederland, is ons curriculum nog steeds heel erg wit. Dus de meeste theoretici zijn wit. Dat zal je ook bij filosofie zien. Bij filosofie, filosofen leren Kant, Hegel, Foucault, Butler. Maar heel weinig over andere filosofen uit Afrika, Latijns-Amerika of Azië. En dat zie je ook bij mediastudies. Het is een heel erg wit curriculum. En dat is een vraag die wel degelijk ook ons confronteert met het idee van wat kan dat nog wel in deze tijd? En ik denk dat het in toenemende mate problematisch is. Ook merk ik in mijn eigen onderzoek, en in die zin in Nederland verandert echt ontzettend traag op dit vlak. 20 jaar geleden promoveerde ik op de Chinese rockmuziek. En mijn frustratie was vaak van waarom vinden al mijn collega's het oké dat ze niet weten wie Wang Fei is, of wie Zhang Lijun is, of wie Cui Jian is. En verwachten ze wel van mij dat ik precies weet wie Lou Reed is, of wie U2 is, of wie Billie Eilish is. Nou, en dat verschil, denk ik, dat is echt problematisch en dat is toch heel hardnekkig. Want dat vond ik 20 jaar geleden en dat vind ik nu nog steeds.
Gewegwe, herken je dat?
Ja, zeker. En ik wil er eigenlijk op aanhaken. Want het is natuurlijk, we wonen hier in Europa en onze blik is heel erg westers, om het zo te zeggen. We richten ons heel erg op Amerika. Daar komen de theorieën, daar worden de meeste boeken geschreven die we volgen, de films die we zien. Terwijl de dynamiek op de wereldpolitiek verandert. Het verschuift ook meer richting Azië. Azië is niet meer het derde wereldland als 20 jaar geleden, waar mensen alleen maar in sweatshops dingen maken. Er gebeurt zoveel. En als we het over filosofie hebben, het zou een verrijking kunnen zijn voor elkaar om de filosofen die we hebben in Azië ook daarvan te leren. Het is een ander blikveld, een andere manier van denken. En het een sluit het ander niet uit. En ik denk dat wat wij graag proberen te doen met Omroep PAK is die verrijking opzoeken. Dat je die verbinding kunt maken van wat is het dat wij zien daar, wat interessant zou zijn bijvoorbeeld ook voor hier, om meer van elkaar te kunnen leren en zo dichter bij elkaar te komen.
En wat zijn voorbeelden van verhalen of programma's die je dan graag zou willen maken met Omroep PAK? Als ik daar lid van word en jullie halen de 50.000, wat komt er dan op tv wat er nu nog niet is?
Ja, wat ik bijvoorbeeld een heel interessant concept vind, is, laat maar zeggen, de magie tussen Nederland en Azië. Laten we het even als format dat noemen. Er zijn zoveel expats die naar Nederland komen en hun weg vinden in Nederland als Taiwanese, als Hongkonees, als Singapore, Filipijnen en tot aan India. En tegelijkertijd hebben we een outflux van heel veel Nederlanders die het geluk beproeven ergens in Azië. En die daar nieuwe startups genereren. Op zoek zijn naar de nieuwste trends in duurzaamheid. Waarom kiezen zij ervoor om de halve wereld over te gaan, om daar een nieuw leven op te wijzen? En gebeurt dat vice versa? Mensen beseffen denk ik niet eens hoeveel mensen, hoe meer verbonden we zijn dan men denkt.
En wie hoop je dan dat er gaat kijken, want ik hoor jou zeggen, aan de ene kant is het heel erg gericht op de Aziatische Nederlander, maar aan de andere kant hoor ik je ook tussen de regels erdoor zeggen van nou, het is ook wel echt voor de witte Nederlander.
Ik maak geen onderscheid tussen Aziatische Nederlander en Nederlander. Ik zou zeggen de Nederlander met een interesse in Azië. Dat kunnen Aziatische Nederlanders zijn, want de meeste Nederlanders met Aziatische roots zullen zich niet definiëren als ik ben Chinees. Ze zullen zich eerst definiëren als ik ben Nederlands en ik heb toevallig Aziatische roots. Maar ik denk dat het interessant is voor iedereen die een horizon wil verbreden en meer wil leren en zichzelf wil verrijken met andere inzichten.
Nou, ik graag nog één aanvullend punt. Waar denk ik ook zo'n omroep als Spark heel erg interessant in kan zijn, is ook in hedendaagse debatten. Bijvoorbeeld als je nu kijkt over COVID-19 of het corona, de coronacrisis. Wat ik echt heel opmerkelijk vind, is hoe iedereen zich eigenlijk terugvalt in de nazistaat. En dat Nederland en Nederlandse journalistiek heel erg veel vergelijkingen maakt met Duitsland, met België, met Engeland, met Amerika. En zo'n omroep Pak zou dus een hele belangrijke rol kunnen vullen, denk ik. En hoe komt het dat in Azië die aanpak wel werkt? En in Nederland, de journalistiek, vind ik echt vrij chockerend. Het komt vaak echt niet verder dan de meest banale clichés. Oh, Aziaten zijn heel dociel, heel volgzaam. Dus dat kan hier nooit, want wij Nederlanders, wij zijn heel rebels. En wij volgen onze overheid niet. Ja, dat is onzin, dat is totale bullshit. Het gaat gewoon echt over instituties die anders werken, regels die anders werken. Een andere herinnering aan de SARS-crisis. Dus het is een heel mooi complex. En ik zit continu te wachten op wanneer bij Op1 bijvoorbeeld, dus een keer een Koreaanse virusdeskundige in beeld komt. Eventueel alleen maar via Zoom. Om te laten uit te leggen waarom werkt het op deze manier in Korea of in China of in Taiwan. Nou, en dat denk ik dat is ook heel belangrijk voor. Daar kan zo'n omroep ook een heel belangrijke rol spelen. En daarmee denk ik dus ook dat die omroep voor heel Nederland belangrijk en relevant is. Want je kan gewoon niet om Azië heen. Hetzelfde als je kijkt naar TikTok, als je kijkt naar Huawei. Er zijn gewoon zoveel processen waarmee we al lang verstrengeld zijn met China. Dus enerzijds het hedendaagse, de hedendaagse wereld. En ook ons koloniale verleden natuurlijk met Indonesië. We hebben zoveel connecties al met Azië. Dat het iedere Nederlander eigenlijk betreft.
Ja, en dat komt misschien ook weer een beetje terug op jouw twee kanten, hè, Jeroen. Van en de gewone of allerlei vormen van de Aziat in de media laten zien. En het Aziatische perspectief op hedendaagse issues. Ja. Ja. Is dat tweede inderdaad ook iets wat je ambieert met Pak?
Ja, absoluut. Ik sluit me helemaal met Jeroen aan, want dat is denk ik misschien. Intern bij verschillende Aziatische families is het frustratie dat ze denken van je hoeft niet alles opnieuw uit te vinden met COVID-19. Ja. Je hoeft het wiel niet uit te vinden. Zoek de best practices op. Kijk even buiten je blikveld. Je hoeft het niet per se te volgen, maar kijk wat er mogelijk is aan verschillen en leer van elkaar. Je ziet bijvoorbeeld in deze crisis dat landen als Taiwan en Korea veel hebben geleerd van de vorige crisis. Ja. In het geval van SARS of MERS. En dat ze daarop direct hebben geschakeld. En ik mis dat hier soms. Dat men denkt dat de enige manier deze manier is.
Ja, die rare zelfbeelden van Nederland. Wij zijn zo kritisch en we zijn heel anders. En Aziaten zijn zo anders dan dat wij zijn. Ja, dat is gemakzuchtig. Dat is luiheid. Dat is echt journalistieke luiheid, vind ik dat.
Nou, en ik hoorde jou net ook zeggen van dat je met Smartwacht, ik ook overigens, tot er zo iemand bij opeens zit. Dus in hoeverre vind jij dat in een losse omroep thuis hoort? Of vind jij dat gewoon de bestaande en ook wat grotere omroepen daar iets mee zouden moeten doen?
Ja, dan kom ik terug eigenlijk op mijn verhaal van moedeloosheid. Als ik zie hoe lang deze discussies al spelen in Nederland. En het begon toen met de multiculturele discussies, echt al de jaren 80, 90, kan je terug herleiden. En hoe log en hoe langzaam Hilversum verandert, denk ik, ja, het is voorbij. Dit moet gewoon gebeuren dan. Blijkbaar werkt het niet. En dat is ook het nadeel vaak hoe Nederland rondom diversiteit beleid wordt gevoerd. Dan komen er diversiteitsdeskundigen, dan worden er rapporten geschreven, dan worden er een aantal mensen aangenomen, dan gaan we naar quota kijken. Maar de wezenlijke connectie en de wezenlijke interesse en ook de vraag van hoe moet wit Nederland eigenlijk mee veranderen, die wordt helemaal niet gesteld. Dus het worden meer afvinklijstjes. En je ziet dus over de afgelopen 20 jaar hoe weinig er eigenlijk veranderd is. Dus je kijkt gewoon naar Nederlandse tv. Je ziet gewoon nog steeds heel erg weinig Aziaten. En dat denk ik, daarom denk ik, ja, dan is het beste antwoord is gewoon zo'n omroep.
Ja, zo zie ik het ook. Hè. Ik zeg niet dat ik per se een omroep wilde starten omdat ik zo graag een omroep wilde. Ik zie het als om eigenlijk Hilversum te helpen die innovatie of die verandering echt teweeg te brengen. Want dat zie je in grote bedrijven ook. Als je in grote bedrijven kijkt en je wil innovaties, dan doe je dat als een start-ups buiten de bestaande contouren. Als een soort start-ups of een accelerator of een incubator format. En wil je dus diversiteit op gang brengen, dan heb je ook dat nodig vanuit de buitenkant. Want pas als je gezien wordt, kunnen ze bij de grotere omroepen kijken van, oh ja, hey, kijk, die mensen bestaan. Wat leuk.
En Gregor, jij vertelde net ook al van je Pan-Asian Connections bestaat al langer. Hè? Dat is jouw collectief om überhaupt diversiteit en zichtbaarheid te vergroten. Heb je ook het gevoel, ben je tegen muren aangelopen? Is dat het? Van, ik heb het geprobeerd binnen de kaders die bestonden. Dat lukte niet. Dus nu dit?
Ja, absoluut. Ik ben al een tijdje bezig echt met Aziatische representatie. Ik heb gesprekken gevoerd met verschillende omroepen. Probeer aan tafel te komen of in ieder geval op gesprek te komen. Nog niet eens aan tafel. Ik probeer gewoon mezelf uit te nodigen op koffie te komen. En dat is heel ingewikkeld. Je krijgt of terug van ja, we doen het heel goed. Of je krijgt terug van ja, maar leuk idee. Hartstikke goed, maar die mensen bestaan niet. Dus we kunnen zoiets niet doen. En dan denk ik, ik ken heel veel mensen die, de wil is er wel, maar het lukt hun niet, omdat ze denken dat het allemaal niet kan, omdat er geen acteurs zijn, geen presentatoren die geschikt zijn, geen mensen voor of achter de camera, en mensen hebben, we worden een beetje tokenized. Als we al gebruikt worden in de media, is het meer van, oh, we hebben een divers beeld nodig, laten we iemand, oh, we missen nog een Aziatisch uitziend persoon. Maar we krijgen niet echt een rol. Het is niet van, laten we iemand als tafeldame naast Martijn van Nieuwekerk neerzetten. Ik zeg maar even wat.
En hoe denk je dat dat komt? Dat je dat niet doorbroken krijgt? Dus dat aan de ene kant dat excuus is van het kan niet. En ja, wat Jeroen net misschien ook zei, een bepaalde gemakzucht vanuit de journalistiek. Wat zou er voor nodig zijn, laat ik het zo zeggen, om dat te doorbreken, denk jij dan?
In dit geval is het een omroep. maar ik bedoel, het begint natuurlijk met je blikveld willen openen. En je gesprek willen aangaan met iemand die niet per se dezelfde achtergrond heeft als jou. En misschien niet dezelfde opleiding heeft gevolgd als jou. Maar openstaan om in ieder geval het gesprek te beginnen. Als daar al bij de deur je weg wordt gestuurd, dan wordt het al sowieso moeilijk. En dan heb je natuurlijk redacties nodig. Je hebt redacties nodig die gekleurd zijn en verschillende perspectieven bij elkaar komen. Als alles dezelfde manier gedaan wordt als de afgelopen 30, 40 jaar gedaan is, is het heel moeilijk om dat te veranderen. Dus ik denk serieus, als je inclusie nastreeft en een goede weerspiegeling van de samenleving wil hebben, dan heb je gewoon van buitenaf meer krachten nodig.
Jeroen, hoe kijk jij daarnaar? Jij kijkt ook al jarenlang naar het media- en cultuurlandschap, ook in Nederland, maar natuurlijk ook in China. Hoe denk jij dat dat komt? Dat het, wat je net ook enigszins gefrustreerd zei, dat het zo lang duurt voordat er iets verandert.
Het heeft ook deels met angst te maken momenteel, denk ik. Als ik kijk naar hoe het beeld rondom China, dat is mijn specialisatie, is veranderd na de Olympische Spelen. Toen was er duidelijk meer openheid. En het beeld over China is weer veel meer verengd eigenlijk op een relatief beperkt aantal thema's van censuur, mensenrechten, een gebrek aan democratie. En dat zijn belangrijke thema's, dus niet dat ik die onder tapijt wil schuiven, maar ik denk wel dat de wil om te kijken naar meer is eerder af dan toegenomen. Dus ook de soort van het inwaartse in Nederland. Dat heeft ook deels te maken met opkomst van populistisch rechts. Dat is eerder toegenomen, dat inwaarts, dat naar binnen kijken, dat naar het verleden kijken in plaats van naar de toekomst. En ik denk dat dat juist ook echt doorbroken zal moeten worden.
En zie jij dat ook echt spelen op, hoe zou ik dat zeggen, in redactiekamers, op redactievloeren?
Nou, wat ik zie, ik ben een mediaconsument en ik kom eigenlijk heel weinig op redactievloeren. Maar ik heb wel het idee dat die nog steeds heel erg wit zijn, wat Gwee net zei. Dus dat nog steeds wel een probleem is. Ook als je kijkt naar programma's die dan wel over Azië gaan. Bijvoorbeeld een Terlouw die naar China gaat. Dat is mooi, dat is goed. Het zijn mooie programma's, maar tegelijkertijd gaat iedereen meteen zeggen, oh, wat spreekt hij goed Chinees. Dus het gaat toch weer over de witte man. die dan zo'n interessant, mooie programma's maakt in China. Dan denk ik, ja, ik wil gewoon een Nederlandse Chinezen zien die dan naar China gaat en kijken hoe hij of zij daarmee omgaat. Dat is veel interessanter. Of naar Adriaan van Dis naar Indonesië. Nou, ik wil Reza Kartos en Wong wil ik naar Indonesië zien gaan om te kijken wat gebeurt daar met zijn geschiedenis, met de geschiedenis van dat land. Dat is veel spannender. En toch blijven we alleen maar die witte mannen of vrouwen sturen.
Mag ik daarop aanhaken? Ja, want ik denk dat ook de soort verhalen die je dan terugbrengt anders zijn. Ja. Als je kijkt naar wat je filmt vanuit een puur Nederlands perspectief, dan is het een beetje op excentrieke rariteiten gericht. Alsof elke persoon die Aziatisch eruit ziet raar is of excentriek. Terwijl het veel interessanter is de verhalen vanuit een human interest perspectief te gaan bekijken. Van, hey, ik kan maar hieraan relateren. Die mensen daar zijn misschien wel hetzelfde zoals wij hier. Ja. Maar hebben door de cultuur een ander leven en een ander motto meegekregen. En hoe gaan zij daarmee om? Ik denk dat je hele interessante verhalen kunt krijgen daardoor. Die wat spannender, die ook spannend kunnen zijn. Je hoeft niet per se alleen op sensatie en populistische gekkigheid programma's te maken.
Hoewel stereotypes, daar wil ik nog wel een kleine lans voor breken. Soms werken stereotypes wel, denk ik, om aanvankelijk een interesse in een cultuur open te breken. Bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, ik ging in 1992 naar China, had ik er best wel sterke stereotype ideeën, maar dat trok mij ook zo aan. Dus ik verwachtte een soort van dictatuur, ik ging kalligrafie leren, ik wilde een Chinese naam, ik wilde zo'n rode stempel met mijn Chinese naam, ik ging tai chi doen in het park. Dus ik had een soort van alle stereotypen over China. Ik hield heel erg van Zhang Yimou de films, met die rode lampion. Dus al die stereotypen die leefde heel erg in mij. En dan kom je daar en dan ga je daadwerkelijk, krijg je naar Chinese vrienden. Ja, en dan verkruimelt dat natuurlijk. Dan merk je dat het allemaal veel complexer is. En dat het zegt van China is een dictatuur, dat het te simplistisch is en dat het te plat is. Maar ja, de functie van die stereotype is vaak wel, denk ik, om een soort van aanvankelijke blik te hebben op een andere cultuur, op een ander land, op een andere plek. En vervolgens leidt die jou ernaartoe, dat je het eigenlijk veel meer gaat compliceren. Dus in die zin vind ik stereotypes best wel interessant, maar niet alleen. En nu zie je vaak dat programma's te veel blijven hangen in stereotypes alleen. En dan slaat het dood.
Ja, en dat is precies eigenlijk wat ik wilde bereiken. Want ik ben niet tegen stereotypes of sketches of typetjes. Dat hoort gewoon bij wie we zijn. En dat maakt het ook leuk en lichter. Maar ik mis gewoon de andere 99 beelden. Die je wel over Nederlanders. Als je Joep van het Hek ziet, dan heb je nog wel 99 andere beelden die ook over Nederlanders gaan, die gewoon normaal zijn. En waardoor je dus ook dat kunt. Je kunt dan zelf afwegen wat de waarheid daarover is. Dat zou ik zo graag willen maken.
Ja, meer verhalen, denk ik ook. We hebben heel veel behoefte aan meer verhalen.
Nou, en dat zie je denk ik ook terug nu in de superveel nieuwe omroepen of aspirantomroepen die ontstaan. Hè? Dus Omroep Zwart, Omroep Pak, Omroep Evenus voor meer vrouwen. Ongehoord Nederland voor meer de rechtse kant van het spectrum.
Nog eentje.
Ja, volgens mij zijn er nog wel meer die ik vergeten ben. Jeroen, vind jij dit goed of juist slecht voor het bestel?
Nou, Ongehoord Nederland, denk ik, hebben we nu nog een omroep voor boze witte mannen nodig. Dat lijkt mij stug. Dus ik hoop van harte dat die het niet gaat halen. Ik denk dat je voor Zwart kan je hetzelfde argument maken. Ja, ik denk dat ook wat GGV zegt. Dat het juist belangrijk is om van buiten, buiten het systeem, een soort van verandering door af te dwingen eigenlijk. En let wel, ook zo'n omroep Pak. Je wordt natuurlijk onderdeel van de publieke Nederlands publieke omroep. Dus niet dat je daar opeens een eiland krijgt. Nee, dat gaat gewoon geïntegreerd worden in de programmering van 1, 2 of 3. Dus dat wordt een onderdeel dan van de Nederlands publieke omroep. En dat voegt echt dan iets toe. En ja, ook anderen, ook voor vrouwenomroep, ook voor Zwart. Ik denk inmiddels dat het gewoon heel, heel urgent is geworden.
En GG, wat maakte dat jij bijvoorbeeld besloot van, nou, ik ga mijn eigen omroep Pak beginnen? En je had je bijvoorbeeld ook aan kunnen sluiten bij Zwart van, oké, we willen meer diversiteit dan Zwart en dat gaan we met z'n allen aanpakken.
Ja, een hele terechte vraag. Ik vind een omroep Zwart ook heel erg belangrijk. Tegelijkertijd, als je een beetje iets over de mediawet weet, dan weet je ook dat de aspirantenomroep maar een beperkte zendtijd krijgt. Dus de impact die je kunt maken als nieuwe diverse omroep is 0,6%. Dus dat is nog niet eens een druppeltje in een oceaan. Dus ik wil graag, in plaats van een druppeltje, zou ik graag gewoon straaltje verandering willen aanbrengen. Of je gewoon een emmertje proberen te bewegen of een golfslagje te maken. En ik denk daarvoor heb je gewoon andere geluiden. En de propositie die zwart kiest en die omroep pak kiest, is anders. Ja. Dus we voegen ook echt iets aan elkaar toe.
En 2 keer 0,6% is beter dan 1 keer 0,6%, hoor ik je ook zeggen.
2 keer, ja. Of 10 keer vind ik ook heel goed. Het is nog steeds maar 6% in totaal.
Een hele mooie vraag vind ik ook. Want bijvoorbeeld zo'n beweging als Black Lives Matter is een hele interessante vraag. En ik heb er geen antwoord op. Maar de vraag van op welke manier fungeert Azië in zo'n beweging als Black Lives Matter en in discriminatiebeweging. Dat is wel een hele belangrijke vraag, denk ik.
Ja, maar daar heeft dus beeldvorming een hele sterke rol in gehad. Hè? Als je kijkt naar begin dit jaar, toen Lex Gaathuis dat liedje schreef en publiceerde over voorkomers beter dan Chinezen. Ja. Hoeveel ophef er daaruit kwam. We waren vanaf januari was er beeldvorming over Azië, China. En het was heel erg negatief. Heel erg vreemd. Ik weet niet waarom precies. Maar het betekent wel dat er best wel wat aan gedaan moet worden. En je ziet dus in Black Lives Matter, is een hele sterke movement. Heel erg belangrijk dat iedereen erachter staat. Maar dat betekent dat het niet alleen voor zwart-wit is. Het betekent dat je dus, Black Lives Matter is niet zwart-wit. Ja. Black Lives Matter betekent dat je eigenlijk alles wat niet geoorloofd zou moeten zijn in een inclusieve samenleving, dat je daarvoor strijdt. En dat is inclusief die verhalen voor Aziatische Nederlanders. En in dat geval vind ik soms de media daarin te kortzichtig. Dat ze ons toch weer vergeten daarin. Want wij staan ook allemaal achter Black Lives Matter. Maar wij vinden ook belangrijk dat je ons niet vergeet. Want we zijn al vergeten.
Ja, en je hebt nog een maand om de 50.000 aan te tikken. En te zorgen dat je dat meer in eigen hand hebt. Dat je niet wordt niet worden vergeten. Wat heb je nog allemaal gepland staan om dit te gaan halen?
We zijn natuurlijk relatief laat begonnen vergeleken met de andere omroepen. Letterlijk 1 of 2 weken geleden. Vanaf volgende week komen er interviewtjes online. We hebben kleine wervingsvideo's gemaakt. We hebben van de week bijvoorbeeld een interview gehouden met Kai van Bij, de Japans-Nederlandse schaatser die half Japans is, half Nederlands. En over hem, maar ook waar hij, wat hij belangrijk vindt. En we hebben meer van deze interviews gepland met mensen met Aziatische roots. Om ook te laten zien wat we kunnen gaan maken. Ja, wat voor soort verhalen missen we nou? Wat is interessant? En ook ons meer te laten zien. Hè? Welke mensen zitten hier achter? Dat is 1 deel van het verhaal. Het andere is, ik ben ook de schrijver van die petitie. Dat begin van het jaar circuleerde, waar we heel veel handtekeningen voor hebben opgehaald. Dat waren toch 60.000. Meer dan 60.000 zelfs. En ik hoop daarmee dat mensen de urgentie ervan zien dat als we op een positieve manier hieraan willen werken, er meer verhalen moeten komen. Een positieve manier in beeldvorm, een positieve manier tegen sociale manieren met elkaar om te gaan. Heb je meer verhalen nodig om elkaar te leren kennen, te begrijpen en nader tot elkaar te komen.
En stel je voor dat je het niet haalt, want het is nog best een uitdaging. En je hebt bijna je volledige petitielijst nodig die lid moet worden. Als je het niet haalt, wat ga je dan doen? Hoe ga je dan verder?
Dan gaan wij sowieso verder als we staan al meer dan een jaar. Hè? Dus we maken al programma's, we maken al events. Maar we willen het graag naar de mainstream brengen. Dus we gaan gewoon verder met het maken van programma's, online en offline. En we blijven het, wat we al doen, het verbinden van mensen, blijven we ook doen. Maar wat we gewoon heel leuk zouden vinden, als nog meer mensen ons ondersteunen en onderdeel worden van de pak. We hebben een catchphrase gemaakt, join the pack. om het gevoel te geven van, wij staan hier allemaal achter. Het is de link tussen Azië en Nederland is van iedereen. Het is niet van ons alleen. En dus we gaan gewoon, we hebben eigenlijk al masterclasses gepland vanaf januari om die te gaan streamen met topics die wij denken dat mensen interessant vinden.
Jeroen, word jij lid?
Ja, ik ben al lid. Ja.
Oh, je bent al lid zelfs. Ja. Okay. En dan misschien samenvattend voor jullie allebei nog de vraag: waarom hebben Aziatische Nederlanders een eigen omroep nodig? Jeroen, mag jij beginnen?
Omdat je ziet dat in een tijd waarin Azië in toenemende mate echt heel belangrijk aan het worden is, verhalen over Azië heel weinig verteld worden, te weinig verteld worden en vaak te eenduidig zijn. En omdat de Aziatisch-Nederlandse gemeenschap is woonachtig in Nederland, ook heel weinig zichtbaar is binnen het publieke omroepbestel. En daarom heb je echt zo'n omroep nodig.
Goeie, goeie.
Ja, je hebt een nieuwe omroep nodig voor Aziatisch-Nederlands perspectieven. Om die verhalen te vertellen, zodat je jezelf kunt verrijken met nieuwe inzichten die je voorheen niet had en waardoor je je blikveld in de medemens en wat je van elkaar kunt leren kunt gebruiken in het mooier maken van onze samenleving en de echte uitdaging zoals duurzaamheid of klimaatprobleem aan te gaan.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Dank je.
Dank je.
Verbinding en verschillende perspectieven op en vanuit Azië dus. En hopelijk ook wat aantrekkelijke Aziatische mannen als we dan toch bezig zijn. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten, Gwee-Gwee Pan en Jeroen de Kloet. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.